Welkom bij Masters of Finance, een nieuwe podcastserie van Fondsnieuws waarin we spreken met vooraanstaande bestuurders van banken, vermogensbeheerders en consultants over de bedrijfskant van hun werk. Dat doen we tegen de achtergrond van grote maatschappelijke, sociale en technologische veranderingen zoals de coronacrisis, toenemende digitalisering en veranderend klantgedrag. Mijn naam is Kees van Lotteringen, ik ben de hoofdredacteur van Fondsnieuws en vandaag is mijn gast Eran Habets. Hij is Managing Director Products and Solutions en Global Head Wealth Solutions bij ABN AMRO Mees Pierson. Eran Habets, van harte welkom in deze podcastserie Masters of Finance.
Kees, dankjewel. Een genoegen om hier aan mee te mogen doen.
Zeker, van mijn kant ook. Fijn dat je de tijd hiervoor wil nemen. Eran, ik wil met jou eigenlijk eerst eens even teruggaan in de tijd en wel naar 1991. Toen jij na een studie Business Economics begon als management trainee bij Van Lanschot Bankiers. Als jij die tijd in herinnering roept, kun je dan de luisteraars misschien eens meenemen hoe ongelooflijk sterk het bankenlandschap sindsdien is veranderd?
Poeh, Kees, dat is een hele tijd terug. En de veranderingen zijn enorm, zou ik haast zeggen, sindsdien. En dat op heel veel verschillende manieren. Technologie is natuurlijk onwaarschijnlijk hard gegaan. Dat betekent ook dat iedereen daardoor toegang heeft gekregen tot heel veel informatie. Klanten ook op een hele andere manier geïnformeerd zijn, beter geïnformeerd zijn, zou haar zeggen gelukkig. Maakt ook dat het vanzelfsprekend is dat de industrie een stuk professioneler is geworden. In die tijd was het ook nog wel voor een groot deel productgeoriënteerd. Dus een klant had een vraag. En die vraag werd beantwoord en meestal was dat een oplossing via een product. Vandaag de dag is dat ondenkbaar. Als je het hebt over wealth management, private banking, ja, dan ga je kijken naar hoe ziet de totaalsituatie van een klant uit, welke financiële noden heeft hij en pas dan ga je kijken welke oplossing daarbij hoort. Ja, dat zijn een paar verschillen. Een andere heel belangrijke, duurzaam. In die tijd, er waren zeker wel mensen met duurzaamheid bezig. Maar toch, laat ik zeggen, dat was een hele kleine minderheid. En vandaag de dag, het is, ik zou haast zeggen, bijna standaard onderwerp van gesprek. Is dat ook, dus dat zijn echt wel hele grote veranderingen. En ik kan nog even doorgaan, Kees.
Ja, precies. Maar zeker op dat thema van duurzaamheid, daar gaan we het later in het gesprek nog op komen. Maar we gaan eerst even verder in vogelvlucht door jouw loopbaan. Je bent na dat traineeship ben je de praktijk ingegaan. Je werd private banker, eerst in Tilburg, vervolgens in Antwerpen en Lanaken. En blijkbaar is dat leven in België jou zo goed bevallen dat je daar sindsdien bent blijven wonen.
Ja.
Maar wat is nou bijvoorbeeld in jouw optiek, dat vind ik persoonlijk ook een interessante, wat is nou in jouw optiek, wat zijn nou de cultuurverschillen op professioneel gebied tussen België en Nederland?
Nou, ik denk dat in België professioneel vaak dingen misschien wel iets serieuzer worden genomen. Feitenkennis in België is ongelooflijk. En dat gaat terug tot het schoolsysteem. En misschien vinden wij als Nederlanders dat soms wat ouderwets, maar hier in België is het nog gebruikelijk dat dingen echt geleerd moeten worden. Nou, dat zie je ook terug in de feitelijke kennis van mensen. Merk je ook op de werkvloer, is denk ik echt een verschil. Het is natuurlijk meer een zuidelijke cultuur. Hij is ook nog dus iets hiërarchischer dan de Nederlandse cultuur, merk je ook echt. Tegelijkertijd, wie je kent en hoe je daarmee omgaat is een hele relevante en een hele belangrijke. Vaak worden zaken toch voor of na de vergadering op een handige manier beslist. Nou, dat zijn een paar verschillen. Maar overigens, wat ik altijd wel een hele typische vind, en daar is de Belg denk ik gewoon wat slimmer. Kijk, je hoort vaak de Nederlander die naar België komt zeggen van, het is toch allemaal hetzelfde? Niets is minder waar. En juist de Belg die realiseert zich dat. Een Belg die naar Nederland gaat, die weet gewoon dat een woord, hetzelfde woord, een andere betekenis kan hebben. En dat dat waarschijnlijk kleine cultuurverschil zakelijk een wereld kan uitmaken. En daar is de Belg wel heel slim in.
Ja, als ik daar even op mag inhaken. Zoals je weet, Fondsnieuws is ook een platform gestart in België, Investment Officer. Ik heb zelf in het verleden ook voor de tijd gewerkt. Ik denk dat ik wel enig gevoel heb voor de nuances waarin België sprake van is. Wat vind je nou eigenlijk van deze typering? Als ik het verschil zelf zou moeten karakteriseren tussen Belgen en Nederlanders, dan zeg ik wel eens, de Nederlanders zijn vooral van de transacties en de Belgen zijn vooral van de relaties. Ja. En dat heeft natuurlijk met katholiek en protestante achtergronden te maken. Maar dat is wel even een wezenlijk verschil voor de gevoeligheid die je hebt om te begrijpen hoe precies de nuances in die andere samenleving zitten.
Ja, ik vind dat een mooie typering. En ik denk dat het in België zelfs zo is dat zonder relatie geen transactie. Ja, de Nederlander is daar gewoon wat zakelijker in. Als die transactie goed is, ja, weet je, laten we het maar doen.
Ja. Maar laten we ook wat zelfkritisch zijn. Doordat wij wat minder oog hebben voor het belang van de relatie en erg op die transactie zijn gericht, zijn we ook wel behoorlijk opportunistisch.
Ja, dat is zeker waar. Heeft de Nederlander ver gebracht. Maar kan ook tegen je spelen. Absoluut waar.
Ja, denk jij dat in het ziet er naar uit dat we naar een Europa gaan wat veel meer supranationaal gaat worden. Denk je dat de Nederlanders in die context, die veel complexer wordt, dat wij daar een goede rol te spelen hebben? Of lopen wij het risico dat we eigenlijk, wat jij al zei, van de echte besluiten worden buiten de vergaderzaal genomen? Dat is natuurlijk in Frankrijk niet anders. Heb je het gevoel dat dat ons parten zou kunnen gaan spelen?
Nou ja, we hebben natuurlijk in het verleden al gezien dat sommige Nederlanders het best lastig hebben om in Europa zaken voor elkaar te krijgen. En ja, dat heeft een reden. We hebben natuurlijk ook gezien dat een aantal Belgen op hoge plaatsen posities terechtkomen, juist in Europees verband. Ja, omdat men de ervaring heeft om partijen bij elkaar te brengen en ja, toch wat vanuit die relatie in staat is om bruggen te bouwen. Dat is veel Nederlanders opgegeven, maar de snelheid waarmee een Nederlander tot zaken wil komen. En de evidentie daarvan is niet per se, denk ik, iets wat je veel verder brengt in een internationale Zuid-Europese context.
Ja. Kijk, ik blijf hier zo een beetje bij jou op doorvragen, omdat jij bijvoorbeeld ook voorzitter bent al heel lang van het netwerk Antwerpen dat gelieerd is aan de Nederlandse Kamer van België en Luxemburg. Dus je bent wat dat betreft in de Benelux goed thuis. Als je daar nu met Nederlanders over spreekt die naar België komen, die voornemend zijn om daar iets op te zetten, wat is dan het advies dat je ze meegeeft?
Nou, eigenlijk wat ik net zei. Ga er nou maar vanuit, ondanks dat de taal hetzelfde lijkt, dat alles anders is. Als je als Nederlander naar Frankrijk of naar Italië gaat om zaken te doen, dan realiseer je dat wel. En dan ga je daar ook goed beslagen, ga je daar aan starten. Dan spreek je veel met lokale partijen, laat je goed informeren. Maar de Nederlander die met name dan naar Vlaanderen komt, de Nederlandse ondernemer, die denkt, weet je, het is allemaal hetzelfde. Kan dat allemaal wel? Ik heb daar geen hulp bij nodig. Dat is volgens mij de grootste fout die je kunt maken. Dus zorg dat je goede lokale professionals rondom je verzamelt. En luister naar wat ze te zeggen hebben en onderschat de verschillen niet.
Goed. Nou, dan gaan we eens even door in vogelvlucht. Zoals je begrijpt doe ik dat met pijn in mijn hart. Want ik hou erg van die cultuurverschillen. Dat vind ik heel interessant om het daarover te hebben. Ja. Maar toch even. We gaan even door in de tijd. Na 14 jaar heb jij bij Van Lanschot Bankiers afscheid genomen. Ben je overgestapt naar Mees Pierson, waar je gedurende 5 jaar hebt gewerkt. En toen werd je in 2010 Managing Director van ABN AMRO Mees Pierson. En vandaar ben je eigenlijk doorgestampt op de sporten van de bedrijfsladder en ben je in de hoogste regionen van de bank terechtgekomen. Wat ik las, je hebt niet één, maar zelfs 2 functies. Namelijk, je bent Managing Director Products and Solutions en Global Head Wealth Solution. Nou, ik neem aan dat die wel enigszins met elkaar te maken hebben. Maar kun je misschien eens uitleggen, Product and Solution, wat is dat precies en wat doen die in de praktijk?
Ja, binnen private banking ben ik inderdaad verantwoordelijk voor Products and Solutions in Nederland. Waar gaat dat dan over? Dat gaat eigenlijk over alle diensten, alle producten. Dus dan moet je je voorstellen, waar wij het, de aanleiding voor ons gesprek, beleggen. En alles wat daarbij hoort. Maar ook voor ons heel belangrijk, alles rondom kredieten. We hebben heel veel relaties die commercieel kredieten, een commercieel vastgoedkrediet hebben. Of andere soortige kredieten afnemen bij ons. En wat ik al zei, en daar begint het eigenlijk altijd. We starten met een goede inventarisatie van elke klant. Dat is iets wat binnen Wealth Solutions gebeurt. Moet je denken aan vermogensstructurering, vermogensplanning. Maar daar zitten ook teams als filantropieadvies, private insurance. Die rol heb ik niet alleen voor Nederland, maar die doe ik dan ook voor de andere landen. En in de andere landen bieden we daar nog een breder palet aan diensten aan. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben we art services. Adviseren we klanten in de meest brede zin rondom kunst. Begeleiden we ze ook bij de aan- en verkoop van kunst. Taxeren we mede kunst en zo verder. Maar we hebben in Frankrijk ook een family office. En dat soort zaken vallen allemaal onder Wealth Solutions. Okay. Dus eigenlijk een heel breed en daarmee ook heel interessant pakket van diensten. En dus ook de specialisten die daarmee bezig zijn, die vallen ook onder mijn verantwoordelijkheid.
Ja, en is het nou zo dat dit onderdeel, is dat nu opgezet na 2008, nadat de bank is opgesplitst en ook de asset manager eigenlijk verdween? Is dat toen een nieuwe activiteit of bestond die al?
Nee, eigenlijk alle diensten als zodanig hadden we al. Beleggen is natuurlijk altijd belangrijk geweest. Kredieten, ja, dat is ook kerndienstverlening van elke bank, zou ik haast zeggen, maar dus ook van een private bank. En wat ik al zei, ja, Wealth Solutions brengt de zaken samen. Hadden we daarvoor uiteraard ook al. Is dat inmiddels iets anders georganiseerd.
Ja, en is deze dienstverlening gericht op klanten met vrij te beleggen vermogens vanaf 2,5 miljoen? Of waar moet je dan
aan private banking denken? Bieden we aan vanaf 500.000 euro, ofwel vanaf half miljoen. En al naar gelang de dienstverlening waar we het dan specifiek over hebben. Pak even beleggen als voorbeeld. Ik zeg altijd maar, we bieden beleggen voor iedereen aan. En we bieden ook voor kleine retailklanten, voor minder vermogende retailklanten, alle mogelijke beleggingsdiensten aan. Daar bieden we vermogensbeheer voor aan, maar ook zelf beleggen voor aan. En al naar gelang de omvang van het vermogen worden de keuzemogelijkheden groter. Nou, bijvoorbeeld private equity dienstverlening, om maar even iets te zeggen. We hebben een specifiek private equity adviesconcept. Dat doen wij voor wat grotere vermogens. Op dit moment voor klanten vanaf 5 miljoen euro, maar die grens zal wel iets omlaag gaan. We hebben bijvoorbeeld ook informal investment services. Brengen we investeerders, klanten van ons, samen met ondernemers die op zoek zijn, vaak startende ondernemers, scale-ups, die op zoek zijn naar extern kapitaal, brengen we samen. Dat soort zaken die doe je dan voor klanten die iets meer vermogend zijn. En niet omdat we dat niet willen aanbieden aan klanten met een kleiner vermogen, maar vooral ook omdat, qua risicospreiding en zo verder, je gewoon meer mogelijkheden hebt als het vermogen groter wordt en dus ook meer diensten kunt aanbieden.
Ja, ja. Laten we ook eens even kijken naar het feit dat, naar het thema van duurzaamheid. Als ik naar ABN AMRO kijk, in alle eerlijkheid, tot zeg maar de opsplitsing van de bank, had ik niet het gevoel dat duurzaamheid echt een belangrijk thema voor de bank was. Maar corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar dat eigenlijk het beeld daarna eigenlijk wel snel veranderd is. Dat heeft ook, denk ik, ook maatschappelijke oorzaken. We zijn veel meer van een aan klassiek aandeelhouders denken naar een stakeholders denken gegaan. Kun je misschien eens toelichten hoe zich dat inderdaad na 2008 bij ABN AMRO heeft ontwikkeld?
Ja, ik ga toch voor 2008 beginnen. Want zoals je weet, ik kom bij Mees Pierson vandaan. En in 2005 hebben wij al de joint venture met Triodos opgericht. En waren we de eerste partij die echt werk maakte van duurzaam beleggen. Dus dat is echt voor 2008... Hebben we ook mee aan het ontstaan gestaan van Sustainalytics. Nog altijd een van de allerbelangrijkste data providers rondom duurzaamheid, duurzaam beleggen. Dus het gaat echt wel een hele tijd terug. Het is natuurlijk op een gegeven moment in stroomversneller gekomen. En mede ingegeven ook door maatschappelijke ontwikkelingen, zonder twijfel waar. Dat heeft er ook in geresulteerd dat we in 2017 besloten hebben om te stoppen met die joint venture en alles te incorporeren in de bank. Ja, en inmiddels zijn we zover, en dat had ik ook niet voor mogelijk gehouden dat het zo hard zou gaan, dat het merendeel van de klanten die bij ons starten met beleggen, kiest voor duurzaam. Meer dan 80% van de nieuwe klanten kiest voor duurzaam. Ja, en is het voor ons ook bij alles wat we doen, bij elk product dat we ontwikkelen, hebben we ook altijd die duurzame bril opstaan. Ik zou dan ook willen zeggen, inmiddels is de default, wil ik niet zeggen, want het is een ongelukkig woord. Hè? Default en kredieten betekent dat er problemen zijn. Maar wel de standaard. Het is echt de standaard geworden bij alles wat we doen. En dat geldt niet alleen voor de private bank, dat geldt ook breder binnen de bank. We hebben inmiddels een paar jaar een nieuwe purpose, Banking for Better for Generations to Come. Ja, dat gaat echt over hoe kunnen wij als bank bijdragen aan een betere maatschappij. Dat nemen we heel serieus, Kees.
Ja, maar zeg je daarmee, is het nou zo dat bij ABN AMRO duurzaamheid het uitgangspunt is en dat een klant kan aangeven dat hij dat eventueel om wat voor reden dan ook niet zou willen? Of is het gewoon één van de mogelijke varianten die jullie aanbieden?
Nee, je verwoordt dat goed. Als het aan ons ligt, gaat een klant duurzaam beleggen. Maar uiteraard, hij kan voor een opt-out kiezen. Dat spreekt voor zich. Dus we hebben ook de normale varianten. Maar kijk, wat jij zelf al zei, de maatschappelijke ontwikkeling maakt dat dit ook wel steeds makkelijker geworden is. Ik bedoel, we weten als belegger zijnde dat wanneer een bedrijf duurzaamheid niet serieus neemt, ESG-criteria niet serieus neemt, dat zeer waarschijnlijk op lange termijn ook slecht uitpakt voor het bedrijf en dus ook voor je belegging in kwestie. We kunnen dus ook steeds makkelijker staven dat duurzaam beleggen ook, en niet alleen maatschappelijk, maar ook financieel, gewoon heel relevant is, gewoon noodzakelijk is.
Ja, maar hoe kan dat nou? Want ik herinner me misschien nog maar 2 jaar terug dat er nog steeds het beeld was dat duurzaamheid eigenlijk rendement kostte. En als je nu kijkt naar, naar de indices op dat punt, dan zie je eigenlijk dat duurzaamheid het gewoon beter doet. Hoe verklaar je dat die omslag?
Ja, dat is interessant. Ik denk dat het niet zozeer een omslag is. Kijk, ook 2 jaar terug was het al zo dat een duurzame portefeuille niet ten koste van je rendement hoefde te gaan. De laatste periode heeft duurzaam het wel heel erg goed gedaan. En dat is mee afhankelijk van welke economische ontwikkeling heb je. En wat betekent dat voor de sectoren en de aard van de bedrijven waarin je belegd bent. Als je puur naar value ondernemingen kijkt, dan moet je constateren dat, pak even bijvoorbeeld alles wat fossiel gerelateerd is, heeft het de laatste tijd slecht gedaan. Wil niet per se zeggen overigens dat op lange termijn slechter doet. Dus het is ook een beetje al naar lang de cyclus waarin je zit, of de ene portefeuille het beter doet dan de andere. Maar het is al jaren zo dat over een langere periode gemeten, duurzaam, het qua rendement niet minder doet dan een ouderwetse portefeuille. Ik denk dat juist qua risico, daar zit denk ik het grote verschil. Weet je, ook in verlengde van wat ik net zei. Kijk, grote ondernemingen realiseren zich en moeten zich ook realiseren dat het gewoon relevant is om met al die maatschappelijke ontwikkelingen bezig te zijn. Al is het maar, je kunt naar milieu gaan, maar je kunt ook naar people gaan. Ik bedoel, jonge mensen willen niet meer werken voor een bedrijf wat hier niet serieus mee bezig is. Dat realiseren zich steeds meer mensen. Dus met als gevolg dat het ook steeds voor de hand liggender wordt om hier heel veel belang aan te hechten.
Ja, en vind je dan, want dat is een beetje mijn afdronk, dat we komen uit een tijd van misschien wel 20, 30 jaar waarin iedereen erg was gericht op rendement, hè, op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. En het lijkt erop dat de samenleving zich nu veel meer van het risico bewust aan het worden is. Herken je dat?
Het risico, maar ook draai hem ook liever positief. Ook gewoon echt opschuif naar maatschappelijk betrokken willen zijn. Dat zien wij heel extreem terug. Kijk, als je kijkt naar onze private banking klanten, dan zie je dat het is iets generationeels, maar tegelijkertijd, ja, het overgrote deel van de private banking klanten zelf is hier steeds meer van doordrongen dat men iets wil terugdoen voor de maatschappij. Pak even de actieve ondernemer of de ondernemer die zijn bedrijf net heeft afgestoten, die serieus kapitaal beschikbaar heeft. Die wil heel vaak echt iets terugdoen voor die maatschappij. Maar ook onze klanten die daar wat minder mee bezig zijn, die hebben dan wellicht weer kinderen. En die volgende generatie is nog veel meer bezig met dit thema. Dus wordt op een andere manier weer geattendeerd op het belang van duurzaam actief zijn, duurzaam beleggen. Kijk, en dan is het wel heel mooi als je kunt laten zien dat je door dat te doen echt wel het verschil kunt maken. Nou, een ander mooi voorbeeld. We hebben eind vorig jaar, daar waren we de eerste mee in Europa, een impact vermogensbeheermandaat geïntroduceerd. Ik zei eind vorig jaar, is niet zo lang geleden. Dat gaat heel erg hard. Dat doen we dan nu enkel voor klanten vanaf 2,5 miljoen euro. Nou, die grens gaan we ook zeker een keer verlagen. Maar juist omdat we merken dat er heel veel vraag naar is, komen we binnenkort samen met Aegon doen we dat. Met een impact equity fund. Doen we niet omdat wij niet denken dat daar geen behoefte aan is.
Ja, nog even terug inderdaad naar dat impact mandaat. Als ik naar het impact mandaat keek, dan is dat inderdaad voor een specifieke doelgroep, ook voor stichtingen bijvoorbeeld, of voor mensen die iets met filantropie willen. Maar wat mij opvalt in dat mandaat, daar zitten niet alleen aandelen in, maar ook obligaties. Moet ik dat nou eigenlijk zien als een soort nieuwe vorm van een soort van multi-asset of een soort asset allocatieproduct?
Verschil maken tussen ons impact vermogensbeheermandaat en het impact equity fund waar we binnenkort mee komen. Ja. Kijk, het impact vermogensbeheermandaat, daar is het wel degelijk zo dat je samen met je klant een risicoprofiel bepaalt. In functie van het risico dat een klant bereid is te lopen, wordt die portefeuille op maat samengesteld. En dat betekent dus inderdaad ook dat er meerdere asset classes in zitten. Dus inderdaad ook obligaties. En dan kiezen we obligaties van bedrijven die een positieve impact hebben.
Ja. Wat mij, ik herinner me dat wij een interview hadden recent met jouw collega Jan-Willem Hofland van het Investment Center. En hij vertelde toen dat het best wel een uitdaging was om zeg maar voldoende data te krijgen over de onderliggende beleggingstitels. Dan had hij bij mijn weten specifiek over obligaties, en dat jullie daar ook met de dataleverancier over in contact zijn. Kun je daar wat meer over zeggen? Wat is daar nou, wat maakt, want dat is natuurlijk een breed fenomeen, hè? De complexiteit van de data. Hoe,
dat klopt. Dat is inderdaad, kijk, impact beleggen is relatief nieuw. Je wil investeren in bedrijven die per saldo een positieve impact hebben. Dus je sluit uit, maar je gaat vervolgens ook met name van onderop positief selecteren. Daar heb je data van nodig. Er zijn best een aantal gerenommeerde dataleveranciers die daar ook steeds meer werk van maken. Dus daar hebben we samen gesprekken mee en per saldo gaat dat hard vooruit. Het goede nieuws is ook dat steeds meer institutionele partijen hiernaar vragen. En dus ook dataleveranciers bereid zijn hierin te investeren. Maar dat is inderdaad geen makkelijke. Als je het hebt over data, voor mij is het twee kanten op. Het is aan de ene kant data die wij nodig hebben om de keuzes te kunnen maken. Maar het is ook data die je wil laten zien aan je klant. Want je wil aan je klant ook laten zien in het verlengde van de afspraken die je met elkaar maakt, dat hij ook effectief middels zijn beleggingen die positieve impact realiseert. Nou, dat is misschien wel leuk om te melden en dat is een primeur. Vanaf dit kwartaal, al onze vermogensbeheer- en vermogensadviesklanten krijgen ook een non-financial reporting bij een kwartaaloverzicht. Dus niet alleen de klanten die voor een impactmandaat gekozen hebben, maar ook de andere beheer- en adviesklanten. En die zien dus in die reportage gewoon hoe zij bijdragen op ESG-criteria, op de Social Development Goals, maar ook in hoeverre hun portefeuille Paris Proof is, dus de 2% norm voor Parijs, klimaatontwikkeling. Nou, al die dingen gaan wij in vervolg op maat van de klant, gaan we die rapporteren. En dat heeft dan weer als voordeel dat je ook makkelijker het gesprek met de klant kunt aangaan. Ja, u bent zus en zo belegd. En dat heeft bijvoorbeeld voor het klimaat deze impact. En dan kunnen we ook laten zien als er iets anders wordt. Maar dan heb je dus voor al die zaken heb je data nodig, maar die komen steeds beter beschikbaar, Kees.
Oké, en is dat nou, doe je deze aanpassingen in het kader van de eisen die de Europese Commissie in zijn Disclosure Regulation stelt?
Nee, hier waren wij al mee bezig vooruitlopend op. Want je kunt je voorstellen dat we gaan dat nu live zetten, maar dat hebben we niet een paar maanden geleden bedacht. Daar is het veel te complex voor. Ja. Maar uiteraard, dit is wel helemaal in lijn met inderdaad de Disclosure Regulation die er komt. Die gaat over een stukje verder. Hè. Dat betekent ook dat je met alle klanten het gesprek moet aangaan bij de uitvraag. Van wat de klant vindt van duurzaamheid en hoe hij daar met zijn belegging op wil inspelen. Nu, zal jou niet verbazen als ik zeg dat dit iets is wat wij al langer doen. Als wij met een klant inventariseren van hoe hij wil beleggen, is dit sowieso onderwerp van gesprek.
Ja, en als ik goed geïnformeerd ben, dan doen jullie dat in samenwerking met Sustainalytics. Klopt dat?
Een van de partijen waarmee wij werken is Sustainalytics, dat klopt.
Ja, en waarom kies je in dit geval voor samenwerking met een externe partij en bouw je die dataset niet zelf op?
Dat is een goeie. Ik denk dat het vandaag de dag schier onmogelijk is om dit zeg maar erbij te doen. Het verzamelen van data, het analyseren van data, dat op de juiste manier weer beschikbaar stellen, is een vak apart. Net zoals je dat traditioneel deed voor andere data, hè, partijen die samenwerken met Reuters, met Bloomberg, noem het zo maar op. Doe je dat voor andere zaken weer met andere partijen. En zo werken wij onder andere met Sustainalytics samen. Hebben wij ook nooit de intentie gehad om dat zelf te doen.
Ja, nee, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Want nou juist een van de uitdagingen is dat er eigenlijk wereldwijd min of meer een standaardisatie komt van die data. En dat je die ook kan vergelijken. Ja, want voordat je het weet, zitten we weer allemaal verschillende data te vergelijken en komen we ook niet verder?
Nee, de Europese non-disclosure, je had het over de non-disclosure regulation. Het gaat natuurlijk ook over de taxonomie. Je wil gewoon een goede definitieset hebben op basis waarvan zaken vergelijkbaar worden. Op basis waarvan je dus ook voorkomt dat er aan greenwashing gedaan kan worden. Zolang iedereen zijn eigen definitie kan hanteren, kan het natuurlijk alle kanten op en dus ook de verkeerde kant.
Ja. Over greenwashing gesproken. Er is wel wat kritiek en ook wel discussie over de rol van asset managers. Er zijn asset managers bij die uitstekend werk doen en proberen zo goed mogelijk diensten en producten te leveren. Maar je hoort in de markt ook wel van partijen die er een mooi label op hangen en die eigenlijk helemaal niet doen waarvoor ze op aarde zijn, namelijk kwalitatief goede producten bieden. Hoe kijk jij daar vanuit jouw positie naar? Want uiteindelijk, jij bent actief voor je klanten. Wat is jouw beeld van de snelheid waarmee asset managers zich in dit spectrum aanpassen?
Maar je hoort mij niet zeggen dat asset managers greenwashen. ik ben de eerste om toe te geven dat de een wat sneller is in de verduurzaming dan de ander. Dat is zeker zo. Je ziet daar ook verschillen tussen de continentale en de niet-continentale asset managers. In Europa zijn een aantal asset managers daar echt wel al heel lang mee bezig. Zet is ook wel een mooi voorbeeld. Inmiddels is het een onomkeerbare trend en dat realiseert zich iedereen. De een is er verder in dan de ander. Het is meer dan een trend, zou ik zeggen, bij asset management. Overigens is het wel grappig. Hè? Je ziet bij asset managers zie je sowieso wel dat men op zoek is naar waar kan ik lokaal het beste mee scoren. Dus je ziet ook, dat vind ik wel een bijzondere, dat ook de grote internationale asset managers steeds meer met lokale structuren komen. Je ziet ook dat men toch meer met maatwerk komt, al naar gelang de vraag van de klant, de wealth manager in kwestie. En je ziet dat men, en dat is ook wel een trend van de laatste jaren, meer en meer op thema's probeert in te spelen. En wat je natuurlijk ziet nu bijvoorbeeld, we hebben waarschijnlijk nog voor een hele lange periode lage rentes. Het zoeken naar yield maakt dat bijvoorbeeld real assets, private debt, infrabeleggingen, die zijn een stukje meer in demand dan in het recente verleden. Daar spelen de gemiddelde asset managers wel goed op in, denk ik.
Ja, misschien op dat punt wel een vraag waarvan ik denk dat de markt dat interesseert. Namelijk, je ziet dat BlackRock bijvoorbeeld nu ook een wealth management tak heeft opgezet. Mm-hmm. Waarbij ze met name met gebruikmaking van hun risico software Aladdin proberen om ook de risico's van wealth management beter in beeld te brengen. Zie je BlackRock in die zin als een mogelijke concurrent voor partijen als ABN AMRO? Vroeger was daar altijd een duidelijke verdeling in. Zie je hun nou op termijn in die markt terechtkomen van gefortuneerde klanten die jullie en ook andere private banks nu bedienen?
Ja, dat is een vraag waar ik ook alleen maar een inschatting kan maken, Kees. Ik denk zeker dat, kijk, de wealth management markt is een buitengewoon interessante markt. Dat weet de hele financiële industrie. Dus dan is de stap voor een grote asset manager snel gezet. Tegelijkertijd zal een BlackRock zich ook de vraag stellen, wie is nou mijn primaire klant? En voorlopig zeker wel daar ook oog voor houden. Dan heb je on top of je technologische ontwikkeling, die maakt dat het steeds makkelijker is om in die keten een paar schakels te combineren. Dus de grote asset managers hebben daar inderdaad mogelijkheden. Zal zeker ook meer en meer gaan gebeuren, ben ik van overtuigd. Tegelijkertijd, en jij had het over cultuurverschillen, zo zijn we begonnen. Ik denk, en dat, daar worden wij ook elke keer weer opnieuw in bevestigd, als je het hebt over wealth management, is ook die relatie heel relevant. Dus het combineren van dat relationele met voldoende technologische ondersteuning is denk ik absoluut heel belangrijk. Dat is volgens mij waar wij volop inzetten. High tech, maar ook high touch. Dan heb je nog één groot verschil. Kijk, pak even BlackRock als voorbeeld. Ja, BlackRock gaat alleen maar BlackRock diensten aanbieden. Waar wij daarentegen juist proberen per asset class de beste asset manager te vinden. En die keuze voor de klant te maken. En daar de combinaties naar de klant te brengen. En per definitie dus meerdere asset managers richting de klant brengen.
Ja, misschien ter afronding nog één vraag. Die kwam al even voorbij in ons gesprek. Dat is dat jij zei dat jullie naar aanleiding van het impactmandaat nu ook met Aegon Asset Management een nieuw fonds op de markt gaan brengen. Het Impact Equity Fonds, als ik het goed gehoord heb. Kun je dat nog eens toelichten? Want ik krijg hier de indruk dat jullie dus een fonds maken wat je de markt in gaat brengen. En daarvan heb ik dan weer het gevoel van, is dat jullie rol wel?
dat is niet per se onze rol. Maar daar waar wij denken dat we dat op een goede manier kunnen doen, waarom niet? Wat hier natuurlijk nadrukkelijk speelt is ook dat we gebruik maken van de kennis en ervaring van Aegon. En dat is een bewuste keuze, dus we doen het niet zelf. We brengen kennis samen. Dan denken we dat het perfect op die manier deels zelf kan. Moet ook reëel zijn, daar zou ik meer voorbeelden van kunnen geven. En dat geldt met name wanneer je vroeg in die cyclus zit, moet je ook wel wat meer zelf doen, omdat er gewoon beperkt fondsen beschikbaar zijn. Dat doen we ook samen met een externe partij. Maar bijvoorbeeld een fonds dat tot en met microkrediet verstrekt in Afrika. Toen we daarmee starten, lag dat net nergens op de plank. Ik denk dat je dit in een vergelijkbaar kader kunt zetten. Natuurlijk zijn er andere impact equity funds. Maar de keuze is nu niet dusdanig dat we zeggen, dat is het. En dan kies je voor dit soort oplossingen.
Ja, maar wordt zo'n fonds, hoe gaat dat dan gedistribueerd worden? Deels waarschijnlijk via jullie eigen kanalen, maar Aegon biedt dat dan ook in de markt verder aan?
Ja, dit fonds krijgt gewoon een ISIN-code. Ofwel met andere woorden, is door iedereen te kopen die dat wil.
Ja. Ja, en dan even plat gezegd, dan is zeg maar de fee wordt dan tussen jullie verdeeld. Moet ik dat zo zien?
Ja, ik durf in alle eerlijkheid niet precies te zeggen hoe die fee-verdeling zit. Maar ja, uiteraard is het een model waarbij beide partijen kosten betaald krijgen en beide partijen daar ook iets aan overhouden. Ja, klopt.
Ja. Ja, nou kijk, dat is ter afgeronde. Maar ik vraag dat eigenlijk omdat ik... ABN AMRO heeft natuurlijk ooit zijn asset manager. Dat is bij de opsplitsing naar volgens mij BNP Paribas gegaan. Jullie hebben natuurlijk enorm veel behoefte aan... Jullie kennen de klant heel goed, dus je wil bepaalde producten hebben. Jullie zijn volgens mij met Investment Solutions in Parijs ook bezig om je eigen mandaatoplossingen te ontwikkelen. Houdt dat dan in dat ABN AMRO gewoon wat dat betreft ook kijkt naar de mogelijkheid om zelf in die markt actiever te worden?
Nou, wij kijken natuurlijk altijd naar mogelijkheden in de markt. En wat ons dat gaat brengen in de komende periode. Dat is een goede vraag, Kees.
Goed, nou laten we daar weer afsluiten. Eran Habib, Managing Director Products and Solutions van ABN AMRO. Veel dank voor dit gesprek. Ik geef de luisteraars graag nog mee dat ze deze en andere podcast in de serie Masters of Finance kunnen beluisteren op fondsnieuws.nl of Spotify of Apple Podcasts.